Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Het is de droom van iedere voetbalsupporter. Spelen in het shirt van jouw club. Voor de meeste van ons blijft het bij een droom. Spelen in dat prachtige rood-wit. Maar sommigen hebben geluk. Zo ook Danny Buijs. Hij speelde 10 jaar op Varkenoord en kwam uiteindelijk via Excelsior en Groningen toch in het eerste elftal van Feyenoord terecht. 63 wedstrijden speelde hij voor zijn jeugdliefde. Met Angelos Charisteas en Benjamin de Keulaar, maar ook met Giovanni van Bronckhorst en Roy Makaay. We zitten vandaag in Alblasserdam, waar we gaan praten met de supporter, speler, tegenstander en trainer Danny Buijs. Ja, Danny. Ja, ik wou bijna zeggen welkom, maar ja, jij hebt ons welkom geheten in jouw prachtige woning. Welkom in de podcast.
Ja, dankjewel. En jullie zijn van harte welkom.
Nou, super. En Jopie is er ook.
Ja, natuurlijk. Hallo, hallo.
Ja, ja, nou, dit is toch even een special van je welste, hè?
Ja, wat mensen moeten weten, wij nemen dit op zondagavond op, om 8 uur. Wij komen net rechtstreeks ongeveer van trainingscomplex 1908 afgereden, want ja, Feyenoord heeft enkele uren geleden gewonnen van Ajax. Dus je kan je wel voorstellen, wij zijn in opperbeste stemming. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig, Danny, hoe is jouw stemming?
Ja, die is ook heel goed natuurlijk.
Ja?
Ik bedoel, we hebben net nog genoten van een vuurwerkshow, hè? Jullie waren er live bij.
Ja, ja, ja.
Ik heb dan op internet zitten kijken naar de terugkomst van die jongens in Rotterdam.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk gaaf en dat is iets unieks. En ik heb ook gelezen dat sommige spelers zeiden van ja, dit is wat deze club heel speciaal maakt. En zo ervaren zij dat ook.
Ja, ja. Want heb jij zelf Feyenoord supporter? Toch?
Ja. Toch? Vraagteken.
Ja, nee. Ja.
Kijk, vroeger was ik echt supporter. Ik bedoel,
ja?
Supporter is voor mij dat je de dag en nacht mee bezig bent. Dat je niet kan slapen als ze hebben verloren. Niet kan eten. Dat je ruzie maakt met anderen als ze de spot met jou drijven. Ruzie maken wil ik niet zeggen lichamelijk, hè, maar vaak met woorden, ja, ga je erop, ja, reageren. Dat had ik vroeger allemaal. Dat is in de laatste jaren minder geworden. Maar dat die band met die club er is en er altijd zal blijven. Ja, tuurlijk, want ja, het werd net al in de intro gezegd. Naast dat van het feit dat ik bij Feyenoord heb gevoetbald, ja, ging ik in die periode, dus een hele grote groep mensen uit Alblasserdam, die in die tijd seizoenkaarten hadden op de gele zijde. Dat is begonnen op vak R en later zijn die mensen naar vak T en nu naar vak U gegaan. En daar ging ik altijd mee.
Ja. Hoe oud was je toen?
Nou, ja, vanaf dat ik een jaartje of 9 was.
Ja.
Ja, en als je dat dan doet tot je 18e... dan word je op die leeftijd word je aardig gevormd, om het zo maar te zeggen. Ja, als je om een uurtje of 11, 12 aankomt op Varkenoord en je loopt tussen die menigte als klein ventje. En toen had je nog dat de uitsupporters niet door die sluis gingen, maar gewoon over het plein heen moesten. Waarbij het plein aan 2 kanten werd afgezet. Ja, en je aanschouwt dat allemaal en je loopt daartussen en je komt dan op de gele zijde. En ik moet zeggen, later heb ik op alle kleurzijdes in het stadion een seizoenkaart gehad. Maar ja, dat doet wat met je. Zo simpel is het.
Hoe bijzonder is het dan op een gegeven moment dat dan Feyenoord zich meldt en zegt, nou Danny, wij willen je graag bij ons in de jeugdopleiding hebben. Hoe bijzonder is dat moment?
Ja, maar toen besefte ik dan niet zo goed, weet je. Ik was volgens mij 8 of 9 jaar en ja, in één keer kregen we te horen, we hadden tegen Strijen gespeeld. En
ja,
daar kwam Geert Meijer vandaan, toenmalig assistenttrainer.
Assistenttrainer van Willem van Hanegem jarenlang, onder andere.
En ja, toevalligerwijs speel ik in een elftalletje tegen zijn zoontje.
Oké.
En ja, toen liep hij naar de begeleiding van ons team. En een van die mensen was toevallig mijn vader. En toen zei hij van, joh ja, mag ik de gegevens of wie zijn de ouders van dat ventje?
Ja.
Ja, en zodoende werd ik uitgenodigd voor een stage bij Feyenoord. En zodoende kwam ik bij Feyenoord terecht in de jeugdopleiding.
En wat voor spelertje was je als kleine Danny?
Nou, ik was een heel bleu ventje. Dat zal je nu niet zeggen als je mij kent de afgelopen jaren. Maar ik was eigenlijk gewoon een beetje een dorpsjongetje. En die worden vaak, zeker op die leeftijd, als je dat vergelijkt met kinderen die echt in de stad opgroeien.
Ja, ja.
Dat had ik ook toen ik bij Feyenoord kwam, met jongens uit Den Haag, Rotterdam. Die waren gewoon veel brutaler. Ik kan vaak herinneren ook dat mijn vader, ook andere mensen zeiden van, joh, voetballen ben je niet minder, maar je moet kaas niet van je brood laten eten.
Maar ik heb in je boek gelezen dat dat veranderd is na een sterfgeval in de familie. Klopt dat? Dat je toen echt je hele karakter toen is veranderd?
Kijk, ik was 12 toen overleed mijn eerste opa. Had ik een hele goede band mee, was voetbalgek. Maar ja, op de 12, ja. Klinkt heel raar, dus dan iemand zeggen, maar besef je het nog niet echt? En op een gegeven moment, een paar jaar later, ging ik de puberteit in. En dan gebeurt er sowieso wat met iedereen als je de puberteit ingaat. En dan loop je bij Feyenoord. En toen overleed ook mijn tante op zeer jonge leeftijd. En ja, ik weet niet precies wat de reden is geweest. Maar in die periode ben ik wel echt enorm veranderd. En ja, dat bleuwe boertje uit Alblasserdam. Die veranderde eigenlijk in iemand die het voetbalveld als zijn territorium zag en met iedereen de strijd aanging.
Want de type speler Danny Buijs die ik me nog kan herinneren was eentje inderdaad mouw opstropen, vechten voor elke meter. Was dat ook al jouw speelstijl in de jeugd? Of is op een gegeven moment de knop omgegaan dat je dacht, ja, ik ben niet zo goed als andere misschien spelers, dus als ik het echt wil gaan redden, moet ik het gewoon vooral op mentaliteit hebben?
Nou ja, ik was vroeger dat niet. Omdat ik wat net al zei, ik was juist heel bleu.
Ja.
Kijk, en ik heb gewoon een hele, of had ik ook, nu niet meer hoor, een goede functionele techniek. En die heb ik altijd gehad. Alleen, ja, rond mijn puberteit is er ook een omslagpunt gekomen. Dat andere in mijn spel kwam. En dat heeft vaak de boventoon gevoerd. Zeker in mijn periode bij Feyenoord. Omdat toen had ik gewoon ook heel veel moeite om het soms los te koppelen, als het ware. Het is heel simpel. Je moet als topsporter op dat veld staan. Natuurlijk moet je een bepaalde beleving hebben en emotie. Alleen ja, hij moet niet doorslaan.
Ja.
En dat gebeurde soms wel bij mij, omdat ik het dan echt als supporter ook nog beleefde. Of die verantwoordelijkheid ook, dat verantwoordelijkheidsgevoel ook had. Of zo zelf voelde. Omdat je was opgegroeid als het ware tussen al die mensen. En dan sta jij daar in één keer op het veld. Ja, dat. En toen was ik nog niet zo ver ontwikkeld of al zover als persoon om daar goed mee om te gaan.
Ervaarde je het als last, zo achteraf terugkijkend? Een soort van dat je dacht, ik strijd nu echt voor mijn club. Daar waar misschien een andere speler denkt, ja, weet je, dit is gewoon een manier om uiteindelijk profvoetballer te worden.
Ja, ik was toen niet bezig met profvoetballer.
Nee?
Ik was meer bezig van gewoon voor die club spelen.
Ja.
En dat zeg ik net, ja, als ik met de kennis van nu terug mocht in de tijd, had ik er veel meer uit kunnen halen. Alleen ja, dat hoort ook helaas bij het leven.
Maar hoe dan? Hoe kan je er meer uithalen? Als je die leeftijd had gehad toen, wat had je dan anders gedaan?
Nou, sowieso in lifestyle had ik er meer uit kunnen halen. Maar ook gewoon in om het zo maar even zeggen, in je bovenkamertje. Van hoe ermee om te gaan. Tot waar gaat een verantwoordelijkheidsgevoel? Hoe moet je je gedragen binnen de lijnen? Tot welke grens ga je? Zonder dat het ten koste gaat van je eigen prestatie. Waardoor je eventueel ook een team kan benadelen. Terwijl je intentie is om een team te helpen. Maar ja, dat soort dingen ervaren we allemaal in het leven, denk ik. Dat je ontwikkelt jezelf. Je maakt fouten. Je loopt tegen dingen aan. En dat is ook, denk ik, de kunst. Als het je lukt om dat in te zien, dan kom je uiteindelijk een stapje verder. Alleen, ja, ik was denk ik 2 of 23 toen ik terugging naar Feyenoord. Toen was ik nog niet zo ver.
Nee.
Helaas. Neemt niet weg dat het wel gewoon een geweldige periode was. Want het was een hele moeilijke periode ook van de club. Dus dat draag je dan ook met je mee. Als er elke week spanningen zijn rond zo'n club. Supporters protesten.
Ja, je kwam ook niet in de makkelijkste fase bij Feyenoord terecht natuurlijk. Hè. Kuyt was net vertrokken. Jij speelde daar, nou, ik noem ze net. Angelo Scheiristeas was als aankoop binnengehaald. Die kwam net uit Amsterdam. Niemand zat op hem te wachten op dat moment. Voor mij heb je nog een krankzinnige training meegemaakt met de beveiligers en weet ik het wat. Ja, dat moet toch ook voor jou helemaal geen droom zijn geweest eigenlijk, maar meer een nachtmerrie of zo?
Ja, soms was het ook een nachtmerrie. Kijk, we hebben ook mooie momenten meegemaakt en overwinningen. En dan is het leuk. Uiteindelijk een keer op het tweede jaar op Coolsingel met de bekerwinst. Dat is geweldig. Dat zijn de dromen, omdat je daar zelf gestaan hebt. Je bent opgegroeid tussen die mensen. Maar op het moment dat je dan met 4-1 uitverliest bij Heracles en je voelt de pijn en het verdriet, En dan komt terug bij het stadion en er staan er een paar duizend.
Toch even anders dan vandaag, hè?
Ja, dat...
die is wel iets leuker om die mee te maken, denk ik.
Dan is het, en toen in die tijd had je nog geen mobieltjes. Maar nu is het toch wel fijn om met je mobieltje uit de bus die menigte te filmen.
Ja.
Dat zijn unieke beelden. En, maar dat heb ik ook, want in mijn tijd had je die... Ja, we hadden toen die Nokia'tjes nog, dus daar kon je nog niet mee filmen.
Lekker snake, hè?
Ja. Ja. Maar ik had zelfs nog gewoon een ouderwetse videocamera meegenomen, de Coolsingel op, bij de
Dat is dat schitterende beeld, zie ik nog. Je ziet, aan de ene kant zie je dus die Zuid-Koreaan, geloof ik, hè? Die Lee had je toen natuurlijk als ploeggenoot. Ja. Die stond met die cup in de lucht te slingeren. Jij geloof ik ook nog een keertje. En jij stond inderdaad met die videocamera. Een enorm ding was het. Het leek wel alsof je een Hollywood-film aan het opnemen was, maar... Heb je die band nog ergens liggen eigenlijk?
Ja, uiteindelijk hebben we dat een keer op... Toen had je later kreeg je van die kleine schijfjes. Daar heb ik hem volgens mij nog op... DVD's.
Nu klinken we wel echt oud, Danny. Ja, maar ik ben volgens mij een paar maanden jonger dan jij.
Ja, maar we praten ook over 2008. Ja. Dus,
alle luisteraars denken, wat zijn dat floppies?
Ja, dus dat is wel een geleden.
Leggen we nog een keer
precies.
Uit.
Nee, maar het ging er meer om... Kijk, uiteindelijk hoefde ik het niet te filmen. Want dat is een herinnering, die ga je nooit meer kwijtraken. Door hoe je bent opgegroeid en hoe dat is gelopen in mijn geval. Misschien ooit over een aantal jaren komt er een keer een moment dat je denkt... ik wil dat toch nog eens een keertje terugzien. Omdat het wel, wat jij net ook zei, dat besef ik me wel degelijk. Het is iets bijzonders, omdat je zat elke week met 40.000, 45.000 mensen in dat stadion. En die hopen en dromen allemaal, of nou, degenen die wat ouder zijn ondertussen misschien niet meer, maar die jong zijn, hopen allemaal ooit daar te spelen. Maar dat is voor heel weinigen weggelegd. Ja.
Ik heb die hoop nog steeds. Ik word binnenkort 40. Ik heb nog steeds de hoop. Elke keer neem ik me tenue mee naar dat stadion. Ik denk, er zal eens iemand uitvallen. Dan kan ik
je
wel
ziet
mee
er
ook
behoorlijk fit uit, moet ik zeggen.
En het wordt nu alleen maar moeilijker, want het niveau van Feyenoord gaat steeds verder omhoog.
Ja, dat ik het gevoel had dat ik er niet ver van af zat, inderdaad. Ik helemaal niet kan voetballen.
Maar het is voor jou ook nog bijzonder natuurlijk, want je bent de supporter van Feyenoord. Of tenminste, in die periode was je natuurlijk heel erg supporter. Je hebt er ook in de jeugd een hele tijd gezeten. Ik denk een jaartje of 10, gok ik zo.
Ja.
Uiteindelijk brak je daar niet door. In het eerste elftal geloof ik dat je 1 oefenwedstrijdje hebt gespeeld. En toen werd je uitgeleend. En was de droom misschien eigenlijk een beetje voorbij. Want je speelde natuurlijk in de jeugd met Robin van Persie onder meer.
Ja. Ik heb het lijstje gezien. Met Buffel heb ik gespeeld. Met Van Persie inderdaad. Wat heb ik hier nog meer op? Leonardo, Loven, Smollerek.
Ja.
Dat zijn geen misselijkmakende namen.
Nee, maar wij hadden echt... Ik zat er eigenlijk een beetje tussenin qua leeftijd. Dus ik heb 2 jaar... Wij werden 2 keer kampioen met toen nog de Heterente A1.
Ja.
Tegenwoordig is het volgens mij onder 19.
Onder 18, ja.
Terwijl Ajax eigenlijk in die jaren dat voetbal met die lichtingen domineerde.
Ja.
En wij werden 2 keer kampioen. En ik zat eigenlijk een beetje tussen die 2 lichtingen in qua leeftijd. Die jongens die wat ouder waren, dat waren de Smollerex, René van Dieren, Steve Olvers, Thomas Buffel... En een jaar daarna kwam eigenlijk de 1 jaar jongere lichting met Glenn Lovens, Robin van Persie.
Boetar, denk ik ook nog.
Ja, Said Boetar is er ook bij.
Oh.
Ja, ze dus waren 2 keer kampioen.
Dat was jouw tijd, hè, nee, dit, hè, Jopie?
Wat wij misschien, de huidige supporters misschien niet zo goed weten, maar we hebben jarenlang, ik denk net de generatie voor Danny, dat er nooit iets doorbrak. Nee. Dat de jeugdopleiding er was, maar uiteindelijk gingen ze nooit via Varkenoord uiteindelijk het eerste terechtkomen, heel soms via een omweg. En eigenlijk is het, zeg maar, eind jaren 90 kwam dat langzaam een beetje, dat er af en toe ook uit nood. Op een gegeven moment had je inderdaad die lichting met Van Persie en Boutahar. Dat waren natuurlijk allemaal spelers die er ook vrij snel goed stonden. Dus dat is extra uniek, want ik zag ook nog, want je werd 2 jaar achter elkaar kampioen. 2 jaar was je volgens mij aanvoerder.
Ja.
Maar ik zat even in die geschiedenisboeken te kijken. Feyenoord won daarvoor 18 jaar lang, hadden ze de beker niet gewonnen, of tenminste de cup niet gewonnen bij de A1. Al die jaren was het Ajax, soms Vitesse, PSV. Maar Feyenoord had 18 jaar lang... waren ze geen kampioen geworden bij het hoogste jeugdteam.
Was het nu ook geen 18?
Ik wou net zeggen, ja.
Godverdorie, dat is wel toevallig.
Wat een mooi getal. Nee,
ik maak een fout, ik zie 19.
Doe net of het 18 is.
Ja, doe net of het 18
is. Maar dan is het wel bijzonder dat je een paar jaar weg bent. Excelsior heb je gespeeld, Groningen heb je gespeeld. Daar deed je het uiteindelijk heel erg goed. Het zegt wel wat dat Feyenoord voor je op de stoep stond... om je terug te halen. Ja. Dat is natuurlijk best bijzonder, want je hebt al die tijd die hoop gehad om daar door te breken. Dat is dan niet gelukt. En uiteindelijk komen ze toch voor je terug. Wat ging er op dat moment door je heen?
Ja, dat ging ook zo snel. Kijk, allereerst, ik was denk ik 18, 19, een enkeling brak door. En Feyenoord had toen, Excelsior was echt de satellietclub van Feyenoord. Ja. In de Jupiler League, KKD. En daar gingen heel veel jongens naartoe. En ik mocht toen in de voorbereiding een paar keer meedoen met het eerste. In van die oefenwedstrijden, meetrainen. Maar ja, uiteindelijk was het volgens mij ook de periode dat Feyenoord de UEFA Cup nog won. Brett Emmerton, Paul Bosveld speelden voor mij. Geen misselijke spelers.
Wat was je toen al rechtsback?
Ja, rechtsback, rechter middenveld. Okay. Ik speelde een beetje over de hele rechterkant.
Ja.
Maar met name rechtsback. En toen kreeg ik ook de kans om bij Excelsior vlieguren te maken. En die heb ik aangegrepen. En dat deden we met meer jongens. Want daar speelden we met Lovens, met Salomon Kalou.
Ik kan je niet voorstellen. Salomon Kalou, even uitgeleend aan Excelsior. Ja, ja.
Echt een goed elftal. Maar we promoveerden ook in mijn eerste jaar bij Excelsior. En in mijn derde jaar werden we op de laatste dag geen kampioen.
Ja.
En uiteindelijk ook niet via de na-competitie. En toen kwam Groningen. En ja, bij Groningen, zeker in mijn tweede jaar, had ik gewoon echt een fantastisch seizoen. Alles lukte. En,
bijna Champions League voetbal, toch?
Ja, dat is echt finale tegen Ajax.
In mijn herinnering, maar ik weet niet of dat zo was. Volgens mij was een van de eerste speelrondes was Groningen-Feyenoord of Feyenoord-Groningen. Toen won FC Groningen. En volgens mij 3 dagen later kwam Feyenoord bij je aan en zei, kom deze kant maar op.
Ja, dat was derde jaar. Dus tweede jaar hadden we die finale play-offs voor Champions League, had je toen nog. Tussen de nummers 2 tot en met 5.
Ja.
Wij schakelden AZ uit en Ajax won van Feyenoord.
Ja.
En,
dat was met die DVD toen, hè?
Ja, de DVD, ja.
Dat was dat, ja.
Ja, dat komt allemaal terug.
Dat komt allemaal terug, toevallig. Ja. En, we verloren uit met 2-0. Hadden ook echt een panel moeten krijgen. Dus laat ze niet te hard praten over de arbitrage. want de voorbeelden zijn er ook andersom. En toen thuis dacht iedereen, het is kansloos. Maar toen kwamen wij 2-0 voor. En ook echt met kans op 3-0. Stekelenburg stond toen op doel. Vergeten we nooit meer. Die pakte echt een paar goede ballen.
Ja.
En in de laatste minuut of 2 minuten voor tijd scoorden zij met Sneijder met een afstandsschot. En als de VAR toen was geweest, was die afgekeurd. Want uiteindelijk stond een speler van hun hinderlijk buitenspel. Alleen de toenmalige scheidsrechter Havenkort keurde hem gewoon goed.
Ja, maar zo ging dat wel vaker toch doen.
Ja, ja. En dat is tegenwoordig ook nog wel eens.
Ja.
Maar,
niks veranderd hoor.
Ja, nee. Dus ja, toen gingen zij uiteindelijk Champions League in en wij gewoon UEFA Cup. En toen inderdaad de start van derde seizoen was, denk ik, een van de eerste wedstrijden van Zoom Groningen
wel, ja. Ja.
En wij wonnen met 3-0. Volgens mij had ik 3 assist.
Ja, op Nefland volgens mij. Ja.
Ja. En toen een paar dagen later, eind augustus, had ik een berichtje op mijn telefoon van, joh, Feyenoord, ik had een clausule in mijn contract. Ja. Feyenoord wil die clausule betalen. En,
was het een clausule van als Feyenoord komt, dan mag ik voor dit bedrag? Of was het gewoon überhaupt een clausule?
Het was überhaupt een clausule. Ah, want jammer, ik kon toen ook naar... Er was ook interesse uit Italië.
Ja.
Lazio.
Oh.
Ja. Alleen ja, oké. Voor mij was het helder. Met die mensen heb ik ook niet eens gesproken.
Nee.
Omdat ik stapte in mijn auto na de training en ik ben naar Rotterdam gereden. En daar had ik toen een gesprek. En eigenlijk die avond... Of ik kwam hier 's avonds aan en die avond was het ook...
Zijn dat niet de meest killing onderhandelingen? Dat je eigenlijk soort van, ik maakt niet uit, wat voor bedrag jullie bieden. Ik zet dat handtekening bij dat kruisje. Ik wil zo graag voor die club spelen.
Volgens mij heb je zelfs in je boek gezegd dat je ook gratis voor Feyenoord had kunnen voetballen. Dus...
Ja, gekscherend. Kijk,
precies.
Nee, dat had je contributie ook moeten betalen.
Ja, precies.
Ja. Nee, kijk, voor mij was het helder. Dat ga je doen.
Ja.
Alleen ja, gelukkig heb je dan, om die emotie niet leidend te laten zijn. Dat heb tegenwoordig iedereen een zaakwaarnemer. Ja. Die gewoon die financiële onderhandelingen doet. En ja, eigenlijk was het voor mij al klaar toen ik vanuit Groningen naar Feyenoord reed, dat ik dat zou doen. Alleen, het zegt ook iets over hoe ik erin zat. Ik was helemaal niet bezig met, wat is het plan? Hoe ga je het aanvliegen? Ik zat als het ware al in een roes, in een droom.
Ja.
En dan ook in de wetenschap dat je gelijk midden in het seizoen al binnenkomt. Hè, want het seizoen was al begonnen. En Europa Cup moet gaan spelen en je moet gaan verhuizen. En een gezinnetje met kleine kinderen. En dat kwam er ook nog allemaal bij. En daar had ik ook geen ervaring mee. Dus dan word je in één keer heel snel volwassen. En dan betaal je ook een stukje leergeld.
Ja. Wie is dat? Want je hebt met, Wesley zei het in zijn aftrap al, met best wel wat verschillende soorten spelers op het veld gestaan. Wie was nou de beste met wie je ooit op een voetbalveld hebt gestaan?
Ja, weet je, het is ook lastig omdat je met verschillende posities ook te maken van spelers. Maar ik bedoel, kijk, ik heb bij Feyenoord met Van Hooijdonk en Makai, als je dan ging afwerken, dat was ongekende kwaliteit wat die mannen lieten zien. Dat was gewoon niet normaal. Dat was gewoon bijna altijd tussen de palen. Maar dan heb je het ook over spitsen die bewezen hebben dat ze goals kunnen maken.
Top, ja.
Ja. Maar ik vond Jonathan de Guzman, en die jongen heeft helaas ook een paar zware blessures gehad, maar toen als jonge jongen bij Feyenoord was die, ja, kon je gewoon zien dat alles, aan alles zag je talent. Wijnaldum had dat ook, al op 16, 17-jarige leeftijd.
Ja.
Dus dat was ook heel bijzonder om te zien. En ja, zo zijn er meer voorbeelden. En ja, 2 jaar geleden, dat was nou wel als trainer, sta je in 1 keer met Arjen Robben in je selectie.
Ja.
Ja, en als je dat dan ziet tussen het niveau waar wij op dat moment op zaten, dan is dat ook de buitencategorie, ja. Zelfs als die jongen al een jaar gestopt was.
Ja, oké, maar de vraag die waar je waarschijnlijk geen antwoord op geeft, maar ik ga hem toch stellen. Is er wel, wat Wesley noemde net ook namen, bijvoorbeeld als Garisteas, die overigens nog best wel wat kon voetballen. Maar was er wel eens een ploeggenoot in je tijd bij Feyenoord die naast je in de kleedkamer zat, waarvan je dacht, hoe de fuck kan jij ooit bij Feyenoord terechtgekomen zijn? Of...
Nee, dat
kijken wij
niet.
Er ons erop dat, ja. Dat iedereen altijd echt wel een heel hoog basisniveau heeft. Want soms zien we wel eens spelers, ja. Dat we denken, ja, hoe kan dit?
Nee, maar dat is ook logisch. En dat heb ik ook al eens gedaan als ik op de tribune zat, dat ja, je precies. Dat zegt of denkt.
Okay.
Maar dat zit anders. Alleen het probleem is wel, dat het gaat wel om een bepaalde balans en de details maken ook het verschil. En in mijn periode bij Feyenoord was er, en dat gold ook voor mij, want ik kwam van Groningen,
ja.
Te veel middelmaat.
Ja.
En die middelmaat moet zich wel ontwikkelen of kunnen optrekken aan anderen om beter te worden.
Ja.
En daar heb je een bepaalde balans voor nodig in je selectie. En ik denk, met terugwerkende kracht kunnen we dat wel zeggen, dat dat in die tijd gewoon niet goed op orde was.
Nee. Ik was nu wel nieuwsgierig. Ik heb, ja, dat weet jij niet, maar ik heb een soort van rugnummer fetishisme. Ik weet van iedere speler welk rugnummer die heeft en zo. Als ik het goed herinner, had jij de eerste 2 seizoenen bij Feyenoord nummer 7.
Ja.
En in je derde jaar kreeg je ineens nummer 23.
Ja.
Ik ga er altijd vanuit, van dat gegoochel met die shirtnummers. Zeker als je van een basisnummer ineens naar een hoognummer gaat. Dat doet volgens mij mentaal bij een speler, breek je dan. Of tenminste, dat doet iets met je. Klopt dit? Of dacht jij, joh, al geven ze me nummer 99, ik trek het aan en...
Nou, het brak me niet, maar het ging vooral toen in de manier waarop.
Ja.
Dus als jij vindt dat je iemand anders een bepaald nummer moet geven, omdat dat beter past bij de merchandise of welke gedachten er ook achter zit.
Heb je geen nummer, Landsaat?
Ja.
Ja.
Dat mag, maar dan ga je dat bespreken met elkaar. En je legt dat niet van de een op de andere dag op.
Nee.
Dus dat zijn ook wel leermomentjes geweest voor de mensen die daar in die tijd toen verantwoordelijk voor waren. Dat ja, fouten worden er gemaakt op de werkvloer. En dat is niet alleen voor voetballers binnen de lijnen, maar ook in topsportorganisaties worden fouten gemaakt. En daar zijn dit voorbeelden van, want net wat jij zegt. Tuurlijk doet het wat met je en vooral de manier waarop.
Ja, ja.
Als ik speler ben van Feyenoord, ja... Of ze mij nou inderdaad nummer 7, 8, 9, 12, 14, 23 geven. Ja, dat zal mij niet zoveel uitmaken. Maar je hebt ook jongens die het wel heel belangrijk vinden wat voor nummers hebben.
Nou, je staat wel in een aardig rijtje met nummer 7. Dus het is wel een aardig... ja, ik bedoel,
godverdorie.
Nou, ik vind het wel leuk dat je nou even een getalletje noemt. Hè? Oh. Want ik blijf even bij de getalletjes. Weet jij hoeveel wedstrijden je van Feyenoord hebt gespeeld?
Ja, competitie, officiële?
Officiële dus
Europa Cup, dan denk ik wel ergens in de 60.
63.
Ja.
Weet je hoeveel goals je hebt gemaakt?
7?
6.
Oh.
Kan je ze nog herinneren? Kan je de
een aantal wel, ja zeker. Volgens mij de meeste tegen Excelsior.
Ja, 2. Ja. 2 wedstrijden.
NAC thuis weet ik sowieso, NAC want ook, die was in de Kuip.
Heel goed. Je hebt 1 keer heb je 2 keer gescoord. Willem 2 uit.
Klopt, ja. Toen
was dat met die wedstrijd met die ene supporter op de tribune?
Dat zou kunnen, ja. Wonnen we met 3-5, denk ik.
Ja, 3-5, ja. En Heerenveen, die wedstrijd dat Van Hooijdonk met tranen...
Ja.
Geroerd. Hè? Het was klaar.
Ja.
Geen rechtstreeks Europees voetbal. Er moest nog...
Was de laatste wedstrijd, denk ik, van het seizoen.
Ja, er moesten nog play-offs worden gespeeld daarna tegen Groningen. Ja. Notabene de club waar je vandaan kwam. Het ging natuurlijk mis.
Ja.
Met Van Hooijdonk met wel nog die vrije trap die raak ging. Maar zij maakte geloof ik nog 1-1.
Zij maakte 10 minuten voor tijd 1-1. Ja, en wij hadden uit... Ik kan me nog goed herinneren. Want Benakker kwam toen voor die play-offs.
Ja. Ja.
En was denk ik het vertrek van Erwin. Dat is ook echt zonde. Ja,
cool,
ja, ja. Was gewoon een wereldfan. In mijn optiek ook gewoon een goede trainer. Alleen door de situatie bij Feyenoord zie je dat het soms anders kan lopen. En dat het heel lastig kan zijn voor zo'n trainer. En hij besloot volgens mij toen om te stoppen. En toen kwam Benakker voor die play-offs.
Ja.
En toen speelden we uit bij Groningen, speelden we goed. Alleen kreeg volgens mij de Guzman al heel snel een rode kaart. En verloren we met 2-1. En toen thuis in de Kuip kwamen 1-0 voor en er was eigenlijk niks aan de hand. Kans op 2-0. En net voor tijd, volgens mij een foutje links achterin en Groningen straft hem af.
Dit vind ik altijd zo mooi van profvoetballers. Ook al zijn ze al 20 jaar gestopt.
100 jaar terug is het, hè?
Dat
bijna.
Maar dat ze een soort van willekeurige wedstrijd dan kunnen zeggen. Ja, en toen maakte de linksback een fout. En toen ging die er onderdoor. En toen de keeper, die liep hem ook in zijn klauwen glippen.
Maar ga er maar terugkijken.
Ik ga
volgens
straks
mij was het Royston.
Checken, ja, dat snap je.
Royston ging volgens mij onder een bal door.
Oh, daar heb je ook mee samengespeeld.
Ja.
Hey, je zei net, want daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Van, je hebt dan gescoord in de Kuip. Hoe is dat? Het gaat mij nooit lukken, daar ben ik inmiddels wel achter. Ja. Dus leg het me uit wat dat gevoel dan is.
Kijk, het meest bijzondere is al als gewoon dat tunneltje open gaat.
Ja.
En je loopt dat trappetje op.
Doem, 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 doem.
Weet je, want, ja, in die tunnel, kijk, je moet het goed zeggen. Omdat je op de tribune hebt gezeten, weet je, of je denkt te weten, wat je te wachten staat.
Ja.
Maar uiteindelijk toch als dat tunneltje omhoog gaat en je loopt dat trappetje op. Ja, dat is toch iets speciaals. Ja.
Ik heb ook jij nog mee tijdens de warming-up met liedjes? We hebben vorig jaar filmpjes gezien van Geertruida.
Ja.
Die een beetje aan het meeneuren was. Maar Malasia die meestond te klappen op ik geloof, Super Feyenoord of zo.
Ja, maar dat doe je wel. Omdat in de warming-up ben je wel bewust van het stadion en de mensen.
Ja.
En dan krijg je ook mee op sommige momenten wat er gezongen wordt. Als je in de wedstrijd zit, klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen, dan denk ik dat de meesten ervaren dat je eigenlijk niet eens beseft dat er überhaupt mensen naar je zitten te kijken. Dan ben je zo in die wedstrijd, dan krijg je niks van de tribunes mee. Ja, misschien als er een keer een speler geblesseerd is of zo, hè? Maar gewoon in de wedstrijd krijg je dat niet mee. En ja, tijdens de warming-up heb je dat wel. En ja, soms zeggen ze ook wel eens dat je ervan moet genieten. Dat zijn ook vooral op die momenten of na een overwinning. Dat zie je de laatste jaren ook steeds meer gebeuren natuurlijk. Dat een team veel langer op het veld blijft of nog een rondje loopt om het te vieren met het publiek. Omdat, ja, het is ook zo. Je zit heel de week in spanning om een topprestatie te leveren. Of je moet bij Feyenoord in dit geval om de 3-4 dagen een topprestatie leveren. Ja, dan is het ook goed om daar soms van te kunnen genieten als die momenten daar zijn.
Heb jij het cd'tje van Super Feyenoord nog?
Ja.
Ja. Ik begreep dat je dat echt helemaal geweldig vond, hè?
Ja, ik kon echt daar werden ze thuis wel eens gek van als ze bij mij in de auto zaten. Dan heb je gewoon zo, toen nog die ouderwetse cd-spelers. Hè, want het was een cd. En dan had je ook nog zo'n repeat-knopje op een bepaald nummer. Dus ja, dan kon ik wel op repeat gewoon drukken. Dan kwam die continu terug. En dan zei die andere wel eens van, joh, kan die nu een keer af?
Maar dit is wel de droom van elke supporter. Het liefst hebben wij natuurlijk gewoon dat er 11 spelers in het veld staan die allemaal inderdaad op repeat een willekeurig Feyenoord-lied hebben. Dat is natuurlijk totaal een utopie. Want ik bedoel, ze komen nu van heinde en verre. En ik snap best wel goed dat Hansco niet elke week Super Feyenoord draait.
Dat duurt nog 2 weken, maar dan gebeurt dat ook, hoor. Jij leende een keer je auto uit aan Tim Vinken. Toen zat dat cd'tje erin, hij kwam daarachter. En die ging je daar belachelijk mee maken.
Ja, die gingen daar een beetje grapjes over maken, ja. Van dat ze dat eigenlijk een beetje raar vonden.
Terwijl dat toch eigenlijk toch geweldig is. Als supporter hoef ik niet meer te horen, hoor.
Nee, maar weet je wat is? Vroeger had ik dat ook, hè, dat je dacht, ja, er moeten echte Feyenoorders op het veld staan, of welke club jij ook supporter hebt dat moment. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om hoe die gasten het invullen.
Hij is ook zo.
En als je gewoon op dit moment kijkt, dat vind ik het mooie. Ik denk dat Feyenoord gewoon een hele mooie mix heeft. Want er lopen wel degelijk een aantal jongens die afkomstig zijn van Varkenoord.
Ja.
En waarvan ik gewoon weet dat ze echt dat Feyenoord gevoel ook van binnen hebben, omdat ze zo van kleins af aan al opgegroeid zijn bij die club. Maar we hebben ook gewoon lopen er nu een aantal jongens van buiten Europa of zelfs verder weg in de wereld. Maar als je gewoon ziet hoe die bezig zijn om het maximale te geven voor de club Feyenoord, dat is denk ik wat je vooral wilt zien. En de kritiek komt vaak als je jongens dus van verder krijgt
en
die doen niet wat je graag wil zien van zo'n speler. Dan komt dat gevoel vaak naar boven. Maar nee joh, bedoel, als je kijkt hoe ze het nu invullen en hoe, we hadden het vandaag net ook over voordat we in deze uitzending kwamen. Als je ziet hoe ze vandaag de tweede helft terugkomen in zo'n wedstrijd met die energie, met het collectieve bereidheid. Want als je dat aflegt tegen Ajax vandaag en je ziet die bereidheid om ten koste van alles met elkaar een resultaat te halen, daar kan je toch wel echt heel erg van genieten met elkaar. Dat staat nog los van het voetbal en de individuele kwaliteiten.
Voordat we over het huidige Feyenoord gaan praten, even één laatste vraag. Wat ik opvallend vond, is dat je op je 30ste gestopt bent met voetballen, met profvoetbal. Waarom was dat?
Omdat ik in mijn laatste paar jaar geteisterd ben door heel veel spierblessures.
Okay.
Ja, en dan op een gegeven moment zak je weg op de ladder. Ja. Ging van Feyenoord nog naar Den Haag. Ik moet zeggen dat bij Den Haag heb ik ook echt een geweldige tijd gehad. Een hele bijzondere
tegen Feyenoord gescoord ook nog trouwens.
Ja, in de blessuretijd.
Met echt een balletje. Ik was toen echt heel erg fan. Ik zie hem nog binnenvallen. Ik denk, hoe kon die zo prachtig binnenvallen? Ja. En dat vak met ADO-supporters achter werd helemaal cool. Gek. Maar jij ook toen. En toen heb je nog eens uitgelegd, geloof ik, dat je zei... Ja, wij hadden het toen echt harder nodig dan Feyenoord. Dus dan ga ik ook uit mijn plaat ook.
Ja, plus ik moet je ook zeggen... Den Haag is ook echt een hele mooie, bijzondere volksclub. En die mensen hebben mij vanaf dag 1 zo warm ontvangen. En wij streden toen tegen degradatie. En als je dan binnen de lijnen staat, dan ben je zo bezig om maar niet te degraderen. Want dat is ook een stukje trots. Maar ik kan me nog wel herinneren, ja, want... Een paar mensen hier in het dorp waren toen boos op mij. Nog niet eens zozeer vanwege die 2-2, maar ook omdat ze zeiden, ja, je gaat gewoon juichen. Ja, maar op dat moment dat gebeurt, ben je zo met die strijd tegen degradatie bezig.
Niet meer dan logisch, Ik vind dat ook niet meer dan logisch, tenzij je Berghuis zit.
Hey, Danny, we gaan het over het Feyenoord van nu hebben, maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wie... Nou, je bent natuurlijk zelf trainer nu. Nou, de beste trainer is die jij ooit hebt gehad?
Ja, die vraag heb ik wel vaker gehad. Dat vind ik echt moeilijk om te beantwoorden om er één uit te leggen. Want ik heb wel een aantal trainers gehad waarvan ik vond dat ze echt...
Hij mag ook. Je mag er ook op maken.
Ja, hele specifieke kwaliteit hadden. En ik heb ook veel trainers gehad in mijn carrière. In de jeugd hadden we toen Henk van Stee. Was echt voor ons, vond ik, op dat moment prima trainer. Ik heb als beginnend profvoetballer Adrie Koster gehad. Was denk ik voor een beginnend profvoetballer ook een geweldige trainer. Een hele sympathieke man met die heel veel vertrouwen geeft. Later bij Feyenoord Erwin Koeman. Ik heb een periode Ron Jans gehad. Dus dat zijn best wel voorbeelden van trainers waarvan ik denk, ja, dat heb een goede man. Ja, ik heb nog een paar trainers gehad, ook later bij Den Haag en zo. Maar bij Sparta heb ik Henk de Kater nog een tijdje gehad. Leo Beenhakker dan een paar weken. Dus dat zijn allemaal hele bijzondere trainers, vind ik.
Ja, en goed... Ik vind het dan ook wel heel erg leuk om natuurlijk over het Feyenoord van nu te praten met, ja, voor ons. Johan, dan kijk je even aan, zeker ook naar zo'n dag als vandaag. De beste trainer van de wereld, zei ik net al even gekscherend tegen je, Arne Slot. Komt hij in de buurt?
Ja, van de wereld is moeilijk te zeggen, maar dat Arne buiten categorie is. Ik weet van mezelf, ik ben geen slijmbal. Dat staat ook los van mijn bezoekje aan Arne. Mede daarom wilde ik ook naar Arne. Omdat voor mij is Arne buiten categorie en ik denk voor nog veel meer mensen.
Wat maakt hem nou zo goed? Want wij zien natuurlijk als supporters maar een deel. We zien welke wissels hij doorvoert en welke elf die het veld instuurt. Maar we zien natuurlijk niet wat erachter gebeurt, namelijk op die trainingen en die processen. Ja. Wat maakt Arne Slot nou zo'n, in onze ogen, de beste trainer van de wereld?
Dat hij vrij veel van het vak beheerst wat gevraagd wordt. Ik bedoel, het is heel complex natuurlijk. Je kan wel een bepaalde manier van spelen voor ogen hebben, maar dan moet je overbrengen op je groep. Je moet dat trainbaar maken.
Ja.
Je gebruikt besprekingen. Je moet met een staf samenwerken. Je hebt met individuele spelers te maken. Je hebt met verschillende nationaliteiten te maken, karakters. Fysieke belastbaarheid van spelers is wisselend. Je hebt met een scouting te maken, verwachtingen, dus de pers, media, supporters. Dus er komen heel veel dingen bij kijken. Andere belangen voor een voetbalclub. Commercie, marketing.
Ja.
En in dat totaalplaatje, als je gewoon kijkt hoe hij presteert en hoe hij dat doet. Ja, dat is gewoon van heel hoog niveau, zo simpel is het.
Zag je dat? Want jij hebt, dat is wel bekend, dat je samen met hem op de opleiding zat als dat trainer betaald voetbal. Zag je toen al van, deze gaat ver komen? Of was dat toen nog niet te voorspellen?
Ja, kijk, als mensen zeggen, ja, dat ga je nu zeggen. Nou, maar je kan aan mensen in mijn omgeving vragen dat ik dat wel toen al zei. Maar ik denk, als jij naar andere cursisten gaat, dat er daar ook een flink aantal zijn te vinden die dat in hun omgeving hebben gezegd. Ik bedoel, ik denk dat het voor de meesten wel duidelijk was op dat moment dat Arne wel iets bijzonders bezat. Alleen het moest nog in de praktijk tot uiting komen, want op dat moment was hij, geloof ik, nog assistent bij...
Cambuur, denk ik.
Ja, zat hij nog wel bij AZ. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar hij was nog niet en hoofdtrainer van AZ geweest en wat hij nu laat zien bij Feyenoord.
Ja.
Nou, jij kreeg toen natuurlijk de kans bij Groningen op een gegeven moment. Dus was jij toch een beetje de big man van het hele geheel, van die groep? Of overdrijven we dan?
Big man. Weet je, dus,
waren de ogen op jou gericht?
Ja, van op dat moment wel natuurlijk, omdat we zaten nog in de cursusgroep. Iedereen haalt dat diplomaatje, of nou iedereen, de meeste halen dat diplomaatje met maar één doel. Dat ze ooit trainer willen worden op het hoogste niveau. Dat staat nog los van dat je jezelf wil ontwikkelen op zo'n cursus. En ja, ik was gelijk volgens mij de eerste die de kans kreeg. En ook niet bij de minste club. Maar niet zo de big man. En ik denk ook wel dat er een flink aantal waren die het mij gunden. En ja, sommigen zullen ook wel misschien gedacht hadden van... joh, waarom hij nou en ik niet? Ja, dat hou je ook altijd in het leven.
Ja, natuurlijk. Nou, jullie zijn allemaal geslaagd. Heb je dan nog contact met elkaar in een appgroepje of zo? Of heb je gewoon naar elkaar? Hoe gaat zoiets?
Met de meesten op de cursus verwatert het contact. Je komt elkaar misschien af en toe eens een keer tegen op een bijeenkomst of een cursus die je volgt om jezelf te ontwikkelen, maar ook om je licentie geldig te houden. En met sommigen hou je wel contact. En ja, Arne is iemand geweest die ik later dan tegenkwam, hè, want hij kwam bij AZ en ik zat bij Groningen. Dus dan tref je elkaar in de Eredivisie en dan vorig jaar met Feyenoord tegen Groningen. En hou je over en weer ook eens een keertje contact met een appje of met een belletje. Dat is echt niet zo dat wekelijks is of zo, maar gewoon een paar keer per jaar. En als er bijzondere momenten gebeuren, het zij positief of minder, dan laat je ook wel vaak iets van je horen.
Jullie hebben vorig jaar ook al wel een regelmatig contact met elkaar gehad. Af en toe is gebeld over tegenstanders en zo. Voor mij laat hij ook niks aan het toeval over, Arne Slot. Ik weet niet, misschien ben jij ook precies zo, dat jullie van elkaars kennis en kunde gebruik maken. Gaat dat ook echt zo in dat wereldje?
Ja, dat is ook wel de insteek. Kijk, je moet daar ook wel, denk ik, een klik met iemand hebben. En je moet ook niet, denk ik, zo dom zijn dat als je van iemand anders kan leren, dat je daar niet voor openstelt. Ik ben vorig jaar ook een keer op het trainingscomplex geweest. Dan heb ik gewoon een paar uur met Arne alleen zitten praten over het vak. En waar loop je tegenaan? En dat heeft niet alleen altijd met voetbal te maken, maar je werkt natuurlijk in de organisatie. Een hoofdtrainer is daarin een hele belangrijke schakel. Al die afdelingen willen iets van een hoofdtrainer. En je hebt ook allerlei verplichtingen als hoofdtrainer. En hoe ga je daarmee om? En hoe manage je dat, om het zomaar even chic te zeggen? Dat zijn ook interessante dingen om het daar met elkaar over te hebben.
Hey, we prijzen Arne Slot de hele tijd. Ja, je hebt hem van dichtbij meegemaakt. Wat is nou het punt wat hij nog zou moeten ontwikkelen om echt, ja, echt legend te worden? Ja. Of heeft hij alles?
Ja, heeft hij alles. Hij heeft wel heel veel natuurlijk. Want ik bedoel, als je kijkt wat Feyenoord vorig jaar heeft gepresteerd, dan raken ze heel veel spelers kwijt. Want ik moet zeggen, vorig jaar zaten er ook nog een hele hoop jonge jongens die al heel veel vlieguren hadden kunnen maken.
Zoals Kutjoe en Geertruida.
Ja, die zitten er nu nog steeds. Maar ook Malasia, Sinisterra. Ja. Nou, die zijn dan afgelopen zomer voor hele grote bedragen verkocht, omdat dat financieel ook nodig was voor de club. Dan komt er eigenlijk een nagenoeg nieuw elftal. Nou, is die in het begin van het seizoen denk ik ook wel wat zoekende geweest. Want volgens mij kan ik me herinneren, toen zat ik nog in België, dus dat moet wel het begin van het seizoen geweest zijn. Had ik volgens mij nog een keer contact met hem. Want volgens mij heeft hij zelfs ook nog een keer 5-3-2 uitgeprobeerd met Feyenoord. Of dat de puzzel was met dit nieuwe elftal. Dus dat, dan ben je ook nog een beetje zoekende.
Dat moet bij jou zijn.
Nee, thuis tegen FC Twente. Dat liep voor geen meter. Nee, dat heeft hij volgens mij na 20 minuten heeft hij het alweer omgedraaid. Want FC Twente was herenmeester op het veld.
Ja, maar daar hebben we nog wel even ook gewoon contact over gehad. Niet over het 5-3-2 spelen. En als je dan kijkt wat ze nu weer presteren.
Bizar, hè?
Ja, en dan moet ik je zeggen, dat heb ik ook zelf ervaren. Hè. Dat bedoel, er zit een heel team omheen. Ja. En dat heb ik ook zelf ervaren in Groningen. Daar hebben we ook gewoon een paar uitstekende jaren gehad. Maar dan moet ik ook zeggen, dan moet ik ook gewoon heel veel credits geven. Spelers, want die moeten het doen op veld.
Ja.
Maar al die mensen om je heen in zo'n team, ja, als die ook een topprestatie leveren, dan vertaalt dat zich terug op het veld. En die organisaties rond een elftal zijn steeds groter geworden bij de meeste clubs. Laat staan bij de topclubs, omdat die vaak nog groter zijn en meer geld hebben. Dus ja, nee, maar dat doen ze uitstekend. En ik bedoel, als je kijkt op dit moment, we zitten richting eind maart. We zijn gewoon nog op 3 fronten actief.
Ik geloof gewoon dat we ze al 3 gaan winnen. Ja. Wij gaan niet meer verliezen. Ja. Dus Manchester United, PSV voor de beker, maak je me nat. We gaan ze alle 3 winnen. Ja. Ja. Het gaat echt niet meer fout, hoor.
Ja. Oh, Spakenburg zou ook kunnen, hè?
Ja, het zou ook kunnen. Ja. Dat zou
de droomfinale zijn. Ja, dat vind ik stiekem wat enger dan PSV, moet ik je eerlijk zeggen, hoor.
Ja, Spakenburg boezemt wel meer angst in. Ja.
Die zijn verrassend.
Nee, maar het is gewoon, heeft hij alles? Dat is lastig. Ik denk dat niemand in de wereld alles heeft.
Nee.
Alleen, hij heeft heel veel. En als je kijkt wat hij de afgelopen jaren presteert en hoe hij dat doet, dan verdient hij ook daar alle credits voor.
Er wordt wel eens gezegd dat zijn minpunt is dat hij veel moppert tegen de scheidsrechters. Ja, het is misschien flauw dat ik het jou vraag, want jij hebt ook nog wel eens een moppertje gehad tegen de scheidsrechters. Vind je dat nou een soort van overdreven? Dat vind ik namelijk. Ik vind dat ze dat veel te veel uitvergroten, dat hij af en toe uit de emotie, dat hij iets wat roept.
Ik denk dat dan, als je dat zo eventjes zo'n kleine steekproef doet dan, hè, ja? Twee trainers waar we het over hebben, dan zal het toch eigenlijk wel misschien aan die scheidsrechters liggen, denk je?
Zou dat het zijn? Ja, maar daar gaat hij niet antwoord op geven, want als hij straks weer een trainersklus krijgt, dan...
De ene scheidsrechter vind je beter ten opzichte van weer een andere. Ja. Nou ja, ik vind dat wel meevallen. Kijk, hoe moet dat goed zeggen? Dat zie je sowieso in de Eredivisie of welke competitie je kijkt. We zijn allemaal verschillende mensen ook. Ja. En we gaan er ook allemaal op een eigen manier mee om. En het is ook net waar je voorkeur ligt. De een vindt het leuk als een trainer wat meer meelevend is. De ander vindt het weer veel beter als een trainer helemaal niks zegt tijdens een wedstrijd en stil blijft zitten. Vaak ligt het ook aan de resultaten. Want als het goed gaat, dan komt het omdat die trainer stil is. Maar ja, er zijn ook voorbeelden van trainers die druk zijn en veel winnen. Toen Atletico Madrid een paar jaar geweldig presteerde, vond iedereen het geweldig wat Simeone deed. En toen het bijvoorbeeld een jaar daarna minder ging, kwam het door dat gedrag.
Ja, ja.
Dus ik vind het wel meevallen. Volgens mij gaat Arne eigenlijk niet over de schreef. Ja, dat je een keertje wat zegt of een keertje iets roept. Of een
het is vaak dat hij natuurlijk een vraag krijgt van een journalist en dan gaat hij er gewoon op in. Ja. Maar hij neemt best wel veel lang de tijd voor zijn antwoorden, weet je wel. Het zijn altijd hele mooie uitgebreide antwoorden. Maar daardoor lijkt het dan alsof hij 5 minuten een relaas heeft over een scheidsrechter. Dat wordt dan vervolgens uit zijn verband gerukt. En je hebt weer een relletje.
Nou, dat is het tegenwoordig, denk ik wel. Hè. Kijk, als je vergelijkt mijn tijd als voetballer of nu, de media-aandacht is zoveel malen groter. Ik bedoel,
in onze podcast tijd, die de hele tijd praten over alles en nog wat. Ja,
ja
bijvoorbeeld. Veel die gasten
onder andere. Maar ja, het internet, social media.
Ja.
De kleinere media die nu ook toegang hebben. En bijvoorbeeld toen ik nog speelde bij Groningen, kwamen wij alleen live op tv als we tegen de top 3 moesten.
Ja. Ja, nu is alles. Ja,
en nu
wedstrijd.
Is elke wedstrijd op live. Maar er staan ook nog rond elke wedstrijd een paar analisten.
Ja.
Die 1 of 2 momentjes eruit lichten en daarover gaan praten. En dat wordt weer opgepikt op internet. En ja, het gaat heel snel tegenwoordig. En dan ben ik met jou eens. Arne is wel iemand waarvan ik vind dat hij zich heel goed kan verwoorden. Heel duidelijk en heel begrijpelijk.
Ik noem het altijd in onze podcast colleges. Het is eigenlijk elke persconferentie voor een wedstrijd. Ja, we pakken eigenlijk een popcorn erbij, we trekken een biertje open en het is gewoon
zitten. Hoogtepunt
het is gewoon genieten.
Eigenlijk waren nog leuker dan de wedstrijd zelf. Nee, dat is echt onzin. Nee, maar het is gewoon een extra. Je zou er eigenlijk geld voor moeten vragen. Dus je zegt, als jij deze stream wil kijken.
Maar dat gebeurt ook. Ik bedoel, er zijn ook mensen uit de voetbalwereld die natuurlijk bij amateurclubs of op bedrijven dat doen voor geld. Maar ik vind Arne, als ik hem zie in zijn presentatie, dan vind ik, daar staat iemand met uitstraling en die het gewoon heel goed en duidelijk weet te verwoorden. Zodat eigenlijk nagenoeg iedereen ook begrijpt wat hij zegt. Alleen ik ben met jou eens, tegenwoordig kan het zo zijn dat er één zin of een klein stukje wordt uitgehaald. En dat kan het verhaal toch een andere wending geven of net iets een accent erop leggen. Terwijl je het misschien iets anders bedoeld of gezegd hebt.
Is hij nou echt zo leuk als dat hij overkomt? Want volgens mij is het onwijs toffe vent. Maar voor hetzelfde geld is dat ook schoon in schijn.
Nee, ik moet zeggen dat de dagen dat ik bij Feyenoord was, heb ik echt genoten gewoon in zijn totaliteit van de sfeer.
Was het een snoepwinkel voor je?
Snoepwinkel, ja. Nee, maar kijk, als je... Ik ging er dan 's ochtends wat vroeg naartoe, maar voor mij is het ook dichtbij.
Ja.
Want ik bedoel, hoe lang is het?
Maar je bent dan,
Ja, als ik 12, 13 minuutjes rijd erover. Maar ik wou meer zeggen, dan ben je er vroeg en dan vanaf het moment dat mensen binnenkomen, en ik ging dan vaak aan het einde van de middag pas weg, dat dan merk je ook of het goed zit. En dat merk je gewoon, dat die sfeer, het plezier, maar ook het serieuze, de werkethiek, de humor die er ook soms is, dat is ook belangrijk.
Gaat alles in het Engels? Zeg maar met de spelersgroep?
De officiële meeting gaat in het Engels. Maar dat is denk ik wel bijna bij elke club zo.
Want jij ook bij Groningen?
Ja,
okay.
Al hadden we op een gegeven moment een periode, we hadden veel Scandinaviërs. En na
toen deed het algemeen,
in het Noors. die pakken de taal snel op.
Ja, dat is wel waar.
En dan gaf ik die jongens de keuze van, ik deed het eerst in het Nederlands en dan deed ik het daarna in het Engels. Dus ik deed het eigenlijk 2 keer.
Ja.
En dan konden die jongens kiezen bij welke groep ze wilden. Maar die verstonden op een gegeven moment prima Nederlands. Maar over het algemeen gaat het meeste wel in het Engels als je met de hele groep bezig bent. Ja, ben je individueel of met je staf, dan is het gewoon in het Nederlands.
Hey, ik ben nieuwsgierig, want er is één speler bij Feyenoord die we in de winterstop hebben gehaald met een Groningen verleden. Daar heb jij volgens mij 1-2 jaar mee gewerkt. Casemiro. We hebben hem nu twee keer even kort zien invallen, dus we hebben nog niet echt een beeld van. Wat voor soort speler is het?
Hele leuke jongen.
Ja.
Echt een hele vrolijke, sympathieke gozer. Ik vind ook echt talentvol.
Ja.
Dan moet ik zeggen dat over het algemeen, we hebben een aantal jongens gehad vanuit de Ajax-opleiding die bij Groningen zijn gekomen, die kunnen best wel ballen. Alleen hij is dus ook gewend geweest, denk ik, om altijd bij de betere te zitten en heel talentvol te zijn.
Ja.
Heeft hij het eerste jaar bij Groningen heeft hij het echt goed gedaan, maar hoorde hij eigenlijk ook gelijk op basis van zijn talent, terwijl hij voor het eerst betaald voetbal in de Eredivisie gaat spelen, al bij de betere.
Okay.
En dat merkt hij nu, denk ik. Ja, dan de stap naar Feyenoord heen. Daar komt wel even meer bij kijken. Waarom? Omdat hij is nu niet, denk ik, gelijk de bovenkant van de groep. In tegenstelling, ik denk dat hij juist aan de onderkant instroomt. En nu moet hij zichzelf omhoog gaan knokken. Maar ik denk dat het voor hem wel heel goed is dat hij in deze omgeving terecht is gekomen.
Gaat hij het redden? Of is dat nog veel te vroeg? Ja, je moet ook een beetje geluk hebben, maar...
Dat is lastig om te zeggen. Ja. Je weet niet hoe gaat Feyenoord zich ontwikkelen. De spelers waar hij mee moet concurreren, blijven die fit? Gaat
er dadelijk eentje een back of een centrale verdediger of zelfs nog controleur? Want
hij kan eigenlijk wel alles spelen. Maar ik vind dat hij bij Groningen heeft hij een hele lange periode centrale verdediger gespeeld. Okay. En dat heeft hij heel goed gedaan, vind ik. Maar hij heeft ook wel eens daar bij ons op rechtsback moeten spelen of verdedigende middenvelder.
Als je naar het Feyenoord kijkt. Kijk, wij maken die podcast elke week en dan komen die analyses van mij. Maar goed, ik kijk met een supportersoog, dus ik weet eigenlijk natuurlijk veel te weinig van. Hoe kijk je naar
dit? Je zelf niet onderschatten, toch?
Maar ik vind het altijd wel echt mooi. Het is jouw vak. Het is niet mijn vak. Ik ben gewoon supporter. Het is jouw vak. Hoe kijk je naar dit Feyenoord? Je zei net in het vorige item, had je het er al een beetje over. Maar waar ligt nou de kracht van dit elftal? Ja. Het hard voor elkaar werken? Of zijn er nog meer dingen? Wat wordt dat gezegd? Dit elftal is kwalitatief minder dan Ajax of PSV. Dus puur door de kwaliteiten dat ze samenwerken.
Affelay, hè? Die notabene nu bij Feyenoord in de jeugd zit. Ja. Die zegt dan, die loopt daar nu mee, een paar weken geloof ik. Die heeft dan bij Studio Voetbal een paar keer gezegd dat Feyenoord eigenlijk van
de top vier clubs, hè, de slechtste is. Ja.
De individueel gezien de minste spelers heeft. Dus niet de slechtste groep of zo, maar individueel gezien.
En dan vind ik dat die een flink aantal spelers van Feyenoord, de mensen die dat zeggen, tekort doen.
Ja, vind ik ook.
Ik denk dat het vooral gaat om het feit dat Ajax en PSV gewoon veel meer geld hebben uitgegeven aan hun eerste elftal of veel meer geld te besteden hebben. En Feyenoord moeten ze op een wat andere markt naar spelers zoeken. En dan komt wel de kracht, denk ik, van dit Feyenoord om de hoek kijken. Dat die staf, waar Arne eindverantwoordelijk voor is, toch heel goed in staat is om jongens heel snel te ontwikkelen individueel. En ook als team.
Ja.
En het lastige is om, als je op ESPN kijkt, die volgen vaak de bal.
Mm-hmm.
Dus dan zie je eigenlijk maar een paar spelers in beeld.
Ja.
Terwijl ik het veel leuker vind, als je het voordeel is als je in het stadion zit. En wij als trainers in de Eredivisie, ik ben op dit moment geen trainer in de Eredivisie, maar alle clubs in de Eredivisie kunnen ook gebruik maken van hetzelfde camerasysteem. Dan krijg je de beelden van de tegenpartij van bovenaf meer.
Okay.
En dan zie je als het ware alle spelers gewoon continu, waar de bal ook is.
Yeah.
Dat is voor het analyseren soms veel fijner werken als dat je een beeld hebt met maar 4 spelers in beeld en je mist de 7.
Dit is nu ik ga nu college van Danny Buik. Wat zie jij dan? Wat wij als leken...
Feyenoord speelt met, vind ik, met... Maar we hebben natuurlijk vorig jaar ook tegen gespeeld. Met zoveel variatie, met zoveel mogelijkheden. En dat is denk ik vandaag ook een belangrijk punt geweest. Kijk, vandaag heb ik Feyenoord gezien. Die probeerde vanaf het begin heel agressief en vol druk vooruit te zetten. En daar schroomden ze niet om in de 1-op-1 duels te komen.
Ja.
Met Szymanski vaak al, samen met Giménez voorop. En dan zag je Kutzku of Wiefer daarachter ook eventueel nog helemaal doordekken als het moest. Dan had je ook nog Jan Baks en Idrissi op de flanken. Terwijl Ajax vandaag heeft geprobeerd om in ondertal druk te zetten. Die probeerden het met Tadić af te lopen en dan een vleugelspits naar binnen.
Ja.
En de tweede helft, maar dat kun je niet goed zien op tv, op de ESPN-beelden, had ik het gevoel dat Feyenoord een veel betere bezetting had. En ik had het gevoel dat met name de backs veel meer ook op het middenveld gingen spelen.
Ja. Lopez, hè, onder andere.
Ja, maar ik zag Geertruida in de tweede helft ook een paar keer helemaal in het middenveld lopen als de bal op links was. Daarom moesten spelers van Ajax meer keuzes maken. En Feyenoord was op dat moment ook in staat om de vrije man te vinden. Want eigenlijk was er een fase in de tweede helft dat eigenlijk natuurlijk Feyenoord continu op de helft van Ajax was.
20, 30 minuten.
En dat Ajax eigenlijk niet meer over de middenlijn kwam.
Ja, ja. En ik moet zeggen, verfrissend wel hoor. Iemand die met echt verstand van voetbal heeft en een keertje over het spelletje praat.
Nou, dat ga je zo doen.
Ik kijk jou even aan,
joh. Ja, dankjewel, Bert.
Maar de eerste helft was het ook niet zo, vond ik hoor, dat Ajax geweldig speelde. Alleen het probleem, vond ik, de eerste helft was dat Feyenoord lukte het niet om onder die druk uit te voetballen. Ja. Dus Ajax kon continu in de duels komen. Dat deden ze goed hoor. Want ze speelden in het begin echt, na die 1-0-1 speelden ze echt heel agressief.
Ja.
Was Feyenoord snel de bal kwijt. Kregen ze een paar corners. Nou, dan viel ook die 1-1 uit. En die 2-1 was een bal achter de verdediging in de ruimte. Maar dat vond ik, denk ik, maar ik heb dat niet gezien. Nee, maar ik had het gevoel dat Feyenoord de tweede helft makkelijker ging voetballen, omdat ze een betere bezetting hadden. En daarnaast vond ik het echt heel opmerkelijk om te zien dat de energie, waar we het net over gehad hadden, de collectiviteit waarmee Feyenoord speelt.
In een week notabene dat Feyenoord al Europees heeft moeten spelen en Ajax heeft kunnen rusten.
Ja. Daar zie je gewoon dat ze verder zijn dan Ajax. Ik heb PSV Vitesse zitten kijken. Daar is Feyenoord ook gewoon absolute nummer 1 in.
We gaan het zo nog over je toekomst hebben. Maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Misschien zou je met al die spelers van Feyenoord willen werken. Maar is er nou één van die spelers waarvan je zegt, oh, die vind ik nou zo interessant. Dat vind ik nou zo een topper of zo. Daar zou ik eigenlijk heel erg graag mee willen werken.
Ja, kijk, dat klinkt een beetje raar. Maar als je op Varkenoord bent opgegroeid, dan heb je op de een of andere manier toch altijd wel een klik met de jongens die van Varkenoord komen. Nou, Justin Bijlo, ja, ik ben opgegroeid met zijn broer. Dus daar ken je ook de familie. Zijn broer speelt toen ook bij Feyenoord.
Was hij ook keeper?
Nee.
Is hij geblesseerd geraakt of zo?
Ja, kruisband volgens mij. Maar joh, kijk ook nu bijvoorbeeld. Kijk, Kuske vind ik ook een mooi voorbeeld. Dat is echt op die leeftijd al zoveel wedstrijden in Feyenoord 1 gespeeld hebben en je zo doorontwikkelen. Ja. Gigantisch.
Niemand verwacht toen hij kwam, de eerste anderhalf seizoen, heeft hij geen pepernoot geraakt.
Hij was natuurlijk ook gewoon, te zwaar. Dat is het eerste wat Slot tegen hem heeft gezegd. Als jij hier de beste wil worden, dan zou ik eerst maar even wat meer gaan rennen als ik jou was. Ja, en een beetje gaan afvallen.
Als je vandaag ook kijkt, ik vond hem ook volwassen spelen vandaag. Bij die 0-1 ook. Heel balvast en de bal weer naar links verplaatsen. Dat zijn gewoon natuurlijk, hoe hoger je komt, hoe beter de spelers. En dat hebben wij dan een jaartje mogen ervaren, wat ik net al eerder had gezegd, met Robben. Maar ik moet zeggen, ik heb ook bij Groningen met een aantal hele mooie spelers mogen spelen, hoor. En de jongens die mooie transfers hebben kunnen maken. Dus dat is vooral heel leuk. Als je ziet dat je met jongens moet werken en dat klikt. En die jongens, dat zijn sponsen, die grijpen dingen aan om beter te worden. Die zuigen dat op. En daarna 1 of 2 jaar zijn ze zo doorontwikkeld dat ze niet alleen presteren op dat moment voor jou, voor het team, maar dat ze ook weer een vervolgstap maken. En kijk, dat vond ik vandaag mooi, want Hartman wordt natuurlijk gewisseld.
Ja.
Nou, dat doet Arne om hem te beschermen, om het team te beschermen. Ja. Want ja, elke volgende overtreding had hij natuurlijk die tweede geel gehad.
Ja.
Ondanks dat ik de uitleg van Makkely na de wedstrijd wel
uitstekend
heel strak vond. Ja. Dus daar is eigenlijk geen spel tussen te krijgen.
Maar was het daar niet mee eens. Hij zegt de Talits op elk moment valt hij toch de behoefte om het aan iets over te
zeggen. Ik weet ook wel zeker, als het andersom was geweest, dan waren we het ook niet mee eens geweest.
Ja, maar het is een Feyenoord podcast. Maar,
dat vind ik dan wel leuk om even te vragen. Hartman komt natuurlijk ook van Varkenoord. En die speelt ook met datzelfde gevoel wat jij waarschijnlijk had. Herkende jij je een beetje in Hartman?
Nou ja, ik denk wel dat deze jongens al wat verder zijn. Omdat ook gewoon de begeleiding in de huidige tijd beter is voor sporters. En zeker rond Feyenoord. Want ik bedoel, in onze tijd was qua topsportcultuur, was Feyenoord absoluut geen topclub. En als ik nu bij Feyenoord ben geweest en ik zie hoe het nieuwe trainingscomplex is ingericht en wat voor mensen daar allemaal werken met kennis en kunde, hebben ze dat gewoon uitstekend voor elkaar. Ik wou meer de vergelijk maken met Malasia. Toen Malasia in het begin in Feyenoord kwam, was die ook druistig, heel gretig. Een paar keer een rode kaart ook gepakt. Ja. Maar uiteindelijk, dat is het leergeld wat die jongens ook moeten betalen of betalen om door te ontwikkelen. En uiteindelijk heeft Malasia dat gedaan en speelt hij bij Man United. En als je nu naar Hartman kijkt, die heeft gewoon ook die voorwaarden om door te ontwikkelen. En die jongen heeft ook de bereidheid om dat te doen. Alleen je moet ook af en toe dit soort momenten ervaren om te kunnen leren. Maar hij geeft wel de assist op de 0-1.
Uitstekend balletje op Giménez.
En hij blokt ook nog even, echt net voordat hij eruit moet, blokt hij ook nog even dat schot van
Ja.
Bergwijn.
Ja. Ja.
Waardoor het een corner werd. Dus ik wou meer zeggen, die jongen heeft gewoon heel veel kwaliteit en talent. En we moeten ook, dat moet iedereen ook even accepteren, dat dit soort momenten er eens een keer tussen zitten. Want dat gaat ervoor zorgen dat hij uiteindelijk op een heel veel hoger niveau gaat komen. Ja. En als je dat afzet naar Ajax, kijk, linksback Wijndal, maar die heeft al ervaring bij AZ, die heeft al ervaring bij Ajax.
Hij is wel de beste linksback van Europa, hè? Met zijn beste linkerflank. Dus dat betekent dat hij ook de beste linksback van Europa moet zijn.
Dat heb ik vandaag niet gezien.
Nee,
al een paar keer niet, maar ik kan meer zeggen, die hebben al op dat vlak veel meer vlieguren gemaakt. Ja. En als je dat dan afzet tegen Hartman, dan moet je ook accepteren dat dit soort momentjes ertussen zitten. En daar gaat hij echt wel van leren.
Ja. Hele belangrijke vraag, Danny. Kolsingel, vraagteken.
Nou, als we op drie fronten actief zijn, dan sta je er dadelijk drie keer.
En wat is
dat? Nee, dat zou wat zijn.
Maar, we zitten dat net zo gekscherend een beetje tegen elkaar te zeggen hier. Maar denk je echt dat het mogelijk is?
Europa Cup schat ik heel zwaar in. Omdat ik wel denk, nu al met AS Roma, dat gaat behoorlijk pittig worden. En laat staan wat voor andere clubs er nog in zitten. Daar moeten we ook realistisch in blijven. Dat denk ik, als je dadelijk Man United krijgt, dat soort clubs.
Pas in de finale. In de halve finale krijg je of die Duitsers van Leverkusen of de Belgen van Union. Ja.
Ja.
Dat zijn op papier...
Het kan, maar we moeten niet gaan doorslaan, vind ik, dat het zomaar even gaat gebeuren.
Jawel, dat is nu de nieuwe maatstaf.
Ja, okay.
Nee, maar in Nederland gelijk. Is natuurlijk, hè? Ja. We moeten niet arrogant gaan worden nu.
Dat vind ik ook een beetje gevaarlijk worden, dat weet je, als de verwachtingen op een gegeven moment te hoog gaan worden, dan ga je tegen teleurstelling aanlopen. Ja. En daar moet je, denk ik, tenminste zo kijk ik er tegenaan, en dat zou ik tegen Feyenoord supporters willen zeggen, daar moet je uit weg blijven. Ik denk dat je vooral moet koesteren hoe het nu gaat. Ja. En natuurlijk moet je dat proberen vast te houden. Maar er gaat dadelijk ook een keer een mindere moment, een mindere wedstrijd tussen zitten. En dan is uiteindelijk de kunst om op die momenten, zoals eigenlijk Feyenoord Peak altijd gedaan heeft, of waar ze om bekend staan, om juist op die momenten massaal achter de ploeg te gaan staan. Ja. En dan niet in je negativiteit terechtkomen, omdat het op dat moment een keer minder gaat ten opzichte van de verwachting. Maar voor het kampioenschap hebben ze natuurlijk vandaag een hele grote stap gezet. En ik kan Arne daar echt heel goed in begrijpen dat je zegt, maar voorlopig moeten we gewoon onze wedstrijden blijven winnen.
Ja, ja.
En we hebben de afgelopen periode gezien, ook tegen Groningen thuis 1-0.
Volendam.
Was ik zelf bij. Volendam. Ja, je moet het wel blijven doen. Ja. En als Feyenoord gewoon doorgaat zoals ze nu al maanden bezig zijn, dan is die kans ook heel groot dat dat gaat lukken. En zeker als dat publiek er ook nog massaal achter gaat staan. Zeker ook eens nog op de moeilijke momenten. De beker gaat ook nog heel interessant worden natuurlijk met volgende week eigenlijk al.
Weer een klassieker, hè?
Ja, krakertje in de Kuip.
Ga je erheen?
Ik weet niet of ik erheen ga, want ik moet je eerlijk zeggen dat, dat meen ik ook echt oprecht, als ik kijk hoe Feyenoord als club omgaat met oud-spelers, en ik zit er dan nog wat dichter op het vuur, omdat ik hier in de buurt woon en ik ken al heel veel mensen, of een flink aantal mensen, al heel lang bij de club. Als ik zie ook naar mij hoe ze je ontvangen en hoe welkom je bent en wat er allemaal mogelijk is, dan mogen we daar onze handjes wel mee dichtknijpen.
Fijn om te horen. Dat vind ik echt oprecht fijn om te horen. Dat je niet denken van, Danny Buijs, wie is dat ook alweer? Dat je moet legitimeren bij binnenkomst, maar dat ze gewoon de poort opengooien en zeggen, kom maar binnen.
Nou, daar heb ik zo, maar misschien ook omdat ik er nog wel vaak om, een aantal keer per jaar, hou je ook die band wel met de mensen. En, maar ik wil zeggen, in zijn totaliteit denk ik dat voor alle spelers die ooit voor Feyenoord hebben gespeeld, als ik kijk hoe de club daar toch mee probeert om te gaan, die band probeert te houden met oud-spelers, dat doen ze echt gewoon heel netjes. En omdat ik wat dichterbij zit, kom ik er vaker. Maar ik moet zeggen, ook die week dat ik mee mocht lopen, of als ik bij een thuiswedstrijd kom, als ik kijk hoe de club je dan opvangt of hoe ze dat doen. Ja, dat is alleen maar compliment.
Als laatste, want we hebben het net een beetje over die Kolsingel. Jij hebt er gestaan met de bekerwinst in 2008. Is er nou één advies wat je aan die gasten wil geven van hoe ze dat optimaal van moeten genieten? Want er is ook een kans dat het eens en nooit meer is. Want zo vaak winnen we helaas geen prijzen in Rotterdam. Heb jij adviezen voor deze selectie als Kolsingel expert?
Ja, maar genieten. Ja, die gaat op dat balkon staan, op dat bordes. En dan is het als het ware een sprookje, een droom. Ik bedoel, daar zie je zo'n mensenmassa voor je staan. En of je nou naar links kijkt of rechtdoor of naar rechts, Dat staat vol.
Ja, er is geen leeg plekje te vinden.
Nee, dus daar ga je sowieso wel van genieten. En de luxe die deze jongens tegenwoordig hebben, is dat ze natuurlijk heel snel met hun mobiele telefoon dat ook vast kunnen leggen.
Als allerlaatste vraag, vinden we jou ook op de Coolsingel?
Hoe bedoel je vinden?
Ja, als Arderslot één van die drie prijzen bakt, of misschien twee, misschien zelfs wel drie.
Dan
ja.
kan je geen mutsje opdoen, hè? Nee, maar als het zo meteen in mei is.
Ik denk ook wel dat mijn kinderen, of zeker één of twee van mijn kinderen, daar dan een keer naartoe willen. Dus dan ga ik wel met ze mee.
Heel goed.
Dus ja, laten we het hopen dat het drie keer gaat worden. Toch?
Ik teken ervoor.
Ja. Ik ook. Ja, Danny, we zitten nu bij jou thuis. Maar jij zit helaas ook veel thuis, denk ik, op dit moment. Je hebt sinds een paar maanden heb je even geen werk. Ja, hoe is dat nu? Veel voor de buis Feyenoord kijken? Of al die wedstrijdjes koekeloeren? Hoe gaat dat?
Nou, ik ga nu steeds weer meer voetbal kijken. Was ergens midden oktober volgens mij dat het eindigde in België. Als ik daar met terugwerkende kracht op terugkijk, was het misschien wel goed voor mezelf ook. Klinkt heel gek, omdat ik denk dat na mijn 4 jaar bij Groningen, die heel intensief waren, dat ik misschien wel te weinig rust ook voor mezelf heb genomen om de batterij helemaal op te laden. Alles is goed te evalueren, want je zit gewoon in een sneltrein die maar doorgaat. Tuurlijk heb je wel eens een keer een week of 2 weken vakantie, maar dan ben je toch alweer bezig met de selectie, met de voorbereiding, met transfers.
Volgens mij heb je nooit rust. Volgens mij ben je altijd bezig met hoe ga ik die linksback, hoe ga ik die positie invullen als die geschorst is.
Ja, of je gaat net op vakantie en dan krijg je te horen dat de 2 spelers mogelijk weggaan. Dan moet je weer beelden bekijken van mogelijk nieuwe spelers. Dus dat gaat continu door. En in België begon ook heel snel, terwijl het in Nederland net geëindigd was. En dan ben ik ook nog in een compleet ander voetballand terechtgekomen.
Is dat echt heel anders?
Ja, dat is heel anders.
Wat maakt de Belgische competitie en de Nederlandse competitie
van? Het is heel veel fysiek. Ja. Er lopen ook heel veel grote, sterke Afrikaanse spelers met name. In België denk ik dat de meeste clubs ook al hun geld spenderen aan het eerste elftal. Dus de salarissen denk ik van de gemiddelde clubs liggen wat hoger. Ik heb het niet over de topclubs. Daarentegen zijn de faciliteiten echt een stuk minder. Want die zijn in Nederland echt heel goed dan. Dus nee, joh, ja, dat eindigde en toen had ik even zoiets van, ik ben een paar weken op rondreis gegaan door Peru. En toen van de winter rond kerst, oud en nieuw, waren er wel clubs die concreet informeerden. Ik heb ook een aantal gesprekken gedaan. Ook leuk om een keer te horen hoe het bij andere clubs eraan toe gaat. Ik had tot dan toe in Nederland alleen 4 jaar Groningen gehad. En uit het aantal kwamen ook een paar concrete mogelijkheden. Alleen ik had zoiets van toen, ik denk dat ik het nog niet moet doen. Want dan sta je er gelijk weer middenin. Het seizoen gaat gelijk weer volle bak door. Het was net rond de winterstop. En toen had ik zoiets van ik ga me richten op de zomer. En ik ben lekker nog wezen skiën met de family. En week bij Feyenoord meegelopen. Ik ga nu weer wat meer wedstrijden kijken. Dus ik denk dat dat goed is. En dan moet je nu rustig gaan afwachten en hopen dat er weer iets moois voorbij gaat komen. Want ja, als er niks komt, blijf je thuis zitten.
Er is een kans. Wij hopen het niet. We zijn er allemaal doodsbang voor. Maar er is natuurlijk wel een kans aan het einde van dit seizoen dat Feyenoord met die triple wint. En dat Arne Slot zegt, ja, wat kan ik hier nou nog meer bereiken? En dat hij uiteindelijk naar een Europese topclub gaat. Dan is er natuurlijk een vacature vrij bij het eerste. Is dat de functie waarvan je zegt, nou, dan ga ik gewoon weer blind tekenen bij het kruisje? Of zeg je van, ja, het is natuurlijk ook levensgevaarlijk om Arne Slot op te volgen. Ja. Kan je het nooit goed doen.
Nee, dat was ook geen slimme keuze voor mij toen ik naar België ging. Dat speelt wel degelijk mee natuurlijk, denk ik.
Ja.
Dat je, los van het feit dat het niet aan de orde gaat zijn, vermoed ik. En laten we hopen dat Arne gewoon nog lekker een paar jaar bij Feyenoord blijft. Ja.
Champions League winnen, hè?
Ja. Champions League winnen.
Nee, maar ik wou tegen jou zeggen, het is wel degelijk belangrijk om te kijken van oké, naar welke club ga ik en welke situatie zitten ze en wat is het verwachtingspatroon en wat zijn de mogelijkheden? Omdat heb ik bij Groningen ook ervaren. Ja, iedereen had daar een beetje het stempel in die paar jaar van nog het Groningen van 10 jaar geleden. Standaard in de top 6 en meedoen voor Europees voetbal. Terwijl het budget aanzienlijk naar beneden was gegaan.
Ja.
En andere clubjes juist een privé-eigenaar hadden, waardoor ze meer budget hadden, terwijl ze een kleinere club zijn op papier, maar uiteindelijk wel meer konden besteden. En dan is het heel moeilijk om tegen een bepaald verwachtingspatroon aan te boksen. Op dat vlak heel pijnlijk. En ik hoop ook dat ze erin blijven. Maar Kan je bijvoorbeeld dit jaar zien hoe snel het kan gaan. Want ja. Groningen zal gewoon tot de laatste dag moeten gaan strijden. Ja, misschien wel om erin te blijven.
Ja. De ene laatste wedstrijd moet ze volgens mij tegen Ajax. Dus het zou wel leuk zijn als ze daar 3 punten pakken.
Ja, gewoon. Alhoewel ik misschien al fijn dat dan al kampioen
nee,
is.
Nee, maar dan nog.
Oké. Okay. Ja, nee, laat ik vooropstellen. Dan meen ik echt oprecht. Ik heb een hele mooie tijd als speler daar gehad en als trainer. En nagenoeg de meeste mensen hebben mij ook altijd door dik en dun gesteund. Dus wat dat er gaat, mag ik heel dankbaar zijn naar die club.
Ja. Ja, het is vorig jaar toen het begin bekend werd dat jij wegging bij FC Groningen. En toen was Feyenoord op zoek naar een nieuwe trainer van de onder 21. En toen dacht ik, volgens mij ben jij de ideale kandidaat om die onder 21 van Feyenoord te doen. Want je hebt jarenlang bij Kozakken Boys heb je in het amateurvoetbal gezeten. Je hebt jarenlang getraind bij FC Groningen in het profvoetbal. Dus ik dacht bij die onder 21, volgens mij zou je echt de perfecte kandidaat zijn om eindelijk dat team wat nu al 3 jaar lang probeert te promoveren, maar daar steeds maar niet uitkomt. Want dan heb je volgens mij ook een beetje die amateurmentaliteit, soort van gewoon bam, tegenaan vechten. Zeg je van, dat zou nog wel wat voor me zijn? Of zeg je, nee, dat station, dat is eigenlijk onder mijn niveau?
Nou, ik zit niet in elkaar van iets is onder je niveau of niet. Ik bedoel, ik denk dat het belangrijkste is als je ergens gaat werken, en dat heb ik de afgelopen periode ook ervaren,
ja.
Is dat je vooral werkgeluk of plezier, hoe je het wil omschrijven, moet hebben.
Ja.
En waar dat dan is, ja. Kijk, ik denk wel dat wij bij Groningen hebben bewezen dat we in staat zijn om heel veel jonge spelers te helpen.
Ja, ik word enthousiast, ja. Ja.
Om zichzelf te ontwikkelen.
Ja, ja, ja.
Daar hebben we veel geld mee verdiend bij Groningen, of ja, de club.
Ja, jullie hebben voor veel verkocht met Strand Larsen en Matusiwa en al die gasten.
Goedmanson, ja, ja. Er zijn er nog een paar. Dus nee, ja, wie weet ooit in de toekomst, dat zou zeker kunnen. Maar volgens mij hebben ze op dit moment, hoe ik het kan inschatten, een prima invulling op Varken Noord.
Ja, nou ja, de prestaties. Ja, nee, kijk, we hebben Melvin Boel ook in deze podcast een keer gehad. Lijkt me een hele capabele jonge trainer. Ja. Die is geloof ik pas 4,35 ja, is die.
En
die
plus het nadeel is voor jeugdteams natuurlijk. En kijk, Feyenoord is nu het voorbeeld dat er staan een paar jongens in het eerste. Die misschien qua leeftijd nog in jong Feyenoord zouden mogen spelen. Alleen, dat is waar je mee bezig bent bij een opleiding. Je wil leveren aan het eerste.
Ja.
En het moeilijke is dat je ondertussen ook wel probeert met Feyenoord hoger te komen, want ja, je wil natuurlijk, ik denk ook dat het goed is dat je uiteindelijk met Jong Feyenoord in die KKD terecht gaat komen.
Ja, ja.
Want daar zijn bij andere clubs voorbeelden van dat gewoon goed is voor de ontwikkeling van spelers, ook voor de waarde.
Zeker, ja.
En tegenwoordig draait het ook om centjes in het voetbal.
Ja, ja.
Ja, ik ben eigenlijk dan wel benieuwd, hè. Wat is nou eigenlijk jouw stijl als trainer, het voetbal wat je dan speelt, hè? Ik geloof bij Kozakken Boys was het echt flitsend voetbal, werd het een beetje Arne Slot voetbal, ja, wat ik zo hoor.
Ja, maar op Wikipedia, dat in die 4 jaar dat je daar was, dat jullie doelsaldo van 100 meer hadden dan de nummer 2 ja, in die maar, 4 jaar.
Maar in het profvoetbal heb je een beetje de naam gekregen van een hele verdedigende trainer. Buis Letico werd gezegd ja. En zo. Dat zijn eigenlijk twee verschillende werelden. Ja, vertel
wat
eventjes,
nou?
Wat is
wat
nou,
nou
ja. Wie is nou de echte? Wil de echte Danny Buis even opstaan, alsjeblieft?
Ik ben ook tweeling van horoscoop. Dus, nee, ja, het klopt beide. Kijk, bij Kozakken Boys waren wij gewoon een van de meest scorende, aanvallende ploegen van de top van het amateurvoetbal.
Kampioen geworden?
Ja. Ja, een hele mooie periode gehad, ook in de beker. Ja. Echt geweldige momenten. Maar dat voor mij, in mijn optiek kon dat ook, omdat ik vond dat wij ook het materiaal hadden als ja, top 3, top 4 club. En wat ik net al zei, ja, als je bij Groningen komt, ja, ik wil ook graag aanvallen en de mensen vermaken en met dat voetbal veel wedstrijden winnen. En ik geloof ook zeker dat je echt niet altijd de beste spelers of het meeste geld hoeft te hebben om dat te bewerkstelligen. Want bij Kozakken Boys hebben wij niet het meeste geld. Er zijn andere grootmachten in het amateurvoetbal. Dus het gaat er ook wel om, wat is je materiaal en wat doe je ermee? Maar ja, bij Groningen was gewoon de realiteit in mijn optiek dat wij bepaalde resultaten wilden halen. Je wil overleven in de Eredivisie. We wilden jonge spelers ontwikkelen. Ja, en soms gaat niet alles samen. En attractief voetballen, en heel veel winnen, en heel veel jonge spelers ontwikkelen. En dan ben je ook afhankelijk van een stukje kwaliteit. Dus ja, het liefst met aanvallend voetbal veel winnen. Maar ja, als het gevoel is dat je toch wat meer moet verdedigen om resultaat te halen, dan ga ik toch wel liever voor het resultaat. Als dat ik aan het eind van de rit een degradatie op mijn naam heb staan, Omdat we toch getracht hebben mooi te voetballen. En ik denk dat Volendam op dit moment daar ook een heel mooi voorbeeld van is.
Absoluut.
Die hebben de eerste seizoen zelf getracht met 4-3-3 aanvallend voetbal te spelen. Toen hadden ze geloof ik nog geen 5 punten in de winterstop. En na de winter spelen ze eigenlijk 5-3-2 of 5-4-1 zelfs, volledig op eigen helft. En pakken ze veel punten, omdat ze gewoon willen overleven in de Eredivisie. En daar heb je mee te maken in de Eredivisie. Het gaat niet altijd om wat je wil, maar ook soms om realisme.
Ja, jouw droomkandidaat, hè? Voor de opvolging van Arne Slot.
Nou ja, laat ik nog eens een keer opnoemen dat Arne Slot van mij nooit weg mag. Maar er gaat natuurlijk wel een moment komen dat hij zegt... Ja, ik kan nu naar Liverpool of naar Manchester United of naar Bayern München. En dan moeten we toch na gaan denken over een opvolger. Dus dan vind ik Wim Jonk een hele capabele trainer. Wat hij met Volendam heeft gedaan al die jaren vind ik echt wel indrukwekkend. Met een hele jonge groep, uiteindelijk ook heel attractief voetbal spelen in de keukenkampioen-divisie. En nu inderdaad het realisme. Maar ik wil Danny Buijs ook op het lijstje zetten. Moet hij wel eerst een jaartje onder 21?
Nee, je moet mij niet op de lijst zetten nu. Maar ik vind wel Wim Jonk vanuit jullie een verrassende naam.
Ja. Nou, die is ook wel een beetje... dat is mijn mening. Het zal niet van alle supporters zijn. Maar die is natuurlijk met Trammeland weggegaan bij Ajax. Er zit ook wel rancune volgens mij. Maar goed, die heeft net zijn contract verlengd. Dus dat is ook niet heel realistisch. Maar
als tip op de horizon. Je had vroeger de droom als jonge, als supporter om in dat rood-wit te voetballen. Is het ook een droom om ooit in die dugout van Feyenoord te zitten en trainer te zijn?
Een droom is een groot woord. Ik wil ook gewoon natuurlijk zo hoog mogelijk komen. En daar heb je ook wel bepaalde connecties en voorkeuren bij clubs. Alleen waar we het eerder over gehad hebben, die droom voor mij toen als kleine jongen, die is twee kanten op gegaan. Hij is aan de ene kant uitgekomen met hele mooie momenten en dingen die je nooit meer gaat vergeten. Maar er zat ook een keerzijde aan. Nou ben ik denk wel enorm gegroeid als persoon. En je moet kijken naar op welk moment kan je bij welke club terecht, in welke positie, onder welke omstandigheden. Dus er komt veel bij kijken. Maar dat Feyenoord speciaal voor mij is geweest, dat is logisch. Alleen we hebben ook eerder in de uitzending gehad, als ik tegen Feyenoord moet, dat heb ik ook altijd met Groningen gedaan de afgelopen jaren, dan ben je wel vooral ook met je eigen prestatie bezig. En dat klinkt heel gek. Op het moment dat je in zo'n wedstrijd zit, dan heb je geen besef. Ja. Je hebt niet eens eigenlijk besef waar je bent en je zit zo in dat moment. En vaak als je net ervoor of daarna, dan pas besef je het. Dus, maar laten we vooral hopen dat gewoon de komende jaren het niet aan de orde is wie de nieuwe trainer van Feyenoord wordt. En dat Arne daar nog een paar jaar zit, want dan lijkt het alsof Feyenoord ook de komende jaren gewoon een hele mooie toekomst tegemoet gaat.
Ik denk dat het een hele mooie conclusie is. Mogen wij ontzettend bedanken, Danny. We hebben straks een klein bedankje voor die we naar de uitzending hoeven de luisteraars niet meten. Maar in ieder geval ontzettend bedankt voor jouw tijd en moeite. Dat je zo openhartig en lekker vrij veel verteld hebt over jouw ervaringen bij Feyenoord en hoe je kijkt naar dit huidige Feyenoord. Dus dank en we hopen je heel snel weer aan de slag ergens te zien. Als je dan maar wel rustig aan doet tegen Feyenoord. Dan sms'en weer tegen die tijd.
Zes puntjes, hè?
Ik kreeg
toen wel veel appjes ook van Feyenoorders. Want we speelden bijvoorbeeld thuis gelijk tegen Feyenoord, maar we wonnen van Ajax.
Dus daar waren zij
heel tevreden mee. Precies, dus dan konden ze ons dat puntje toch wel gunnen tegen Feyenoord.
Precies. Als we dat kunnen afspreken, dan hoop ik heel snel weer op Nederlandse velden of andere velden te zien. Ja. Dankjewel.
Graag gedaan.